Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 75 en daarvan het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. 75 het vierde vers. Wij lezen vanmiddag twee gedeelten uit het boek Exodus. Allereerst hoofdstuk 19, de versen 16 tot en met 25. En vervolgens uit het 20ste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 20. Als we dat samen gelezen hebben, zingen wij uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En het geschiedde ten derde dagen toen het morgen was dat er op de berg donderen en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid eener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet en ze stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelve nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven, en de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bezuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs en Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes, ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien en velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende: bepaal de berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem: ga heen, klim af, en daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. En dan vervolgen wij bij het 18e vers in hoofdstuk 20. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes: spreek gij met ons en wij zullen horen, en dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk: vreest niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigde. Tot zover. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Op het gelezen schriftgedeelte, ook ander gedeelte van Gods woord, is gegrond het catechetisch onderwijs dat wij kunnen vinden in zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 4. En daar staan drie vragen. De eerste vraag die de onderwijzer stelt is: doe dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? De leerling antwoordt, nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen en dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Dan vraagt de onderwijzer, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, zegt de leerling, nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan de laatste vraag van zondag 4. Daar vraagt de onderwijzer, is dan God ook niet barmhartig? En de leerling antwoordt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel, gestraft worden tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En vanmiddag mogen wij de Heer danken dat Tom Offermans weer thuis mocht komen. Er was geen maagbloeding, maar een ontsteking in zijn slokdarm. En we willen de Heer toch danken dat hij weer thuis mag zijn. Laat ons bidden. O grote God, met welk een woord bent u vanmorgen tot de gemeente gekomen? Over de rechtszitting in de poort van de Vrijstad. En u hebt ons vanmorgen door de prediking van het woord als gemeente ook voor het gericht gedaagd. En de 10 oudsten, de 10 geboden van uw wet hebben gesproken. En Heere, u weet wat dat met ons gedaan heeft. U hebt gezien of er in onze midden nog zondaren waren die hun hoofd hebben gebogen. Die met een verbroken en verslagen hart hebben gezegd, ja Heere, zo is het. Ik ben des doods schuldig, want ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar Heere, dan weet u ook of er vanmorgen geweest zijn die in zulk een omstandigheid dat lieflijke evangelie hebben gehoord, dat er een borg en zaligmaker is, die wilde lijden en sterven, die onschuldig ter dood veroordeeld werd onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Maar daarachter, Heer Jezus Christus, hebt gij uw Vader horen spreken en hebt uw plaats vervangen het vonnis willen dragen. En is het waar geworden voor allen die zalig worden, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, om in die weg in de Vrijstad een plaats te mogen krijgen, om daar nader onderwezen te worden in de verzoening door voldoening, om daar te genieten het goede van uw huis. En nu brengt u ons op deze rustdag opnieuw samen in uw huis. En mogen we thuis meeluisteren naar het onderwijs van de catechismus. En Heere, als we dan het onderwijs van zondag 4 op ons in laten werken, dan moeten we weer bekennen, ook deze middag staat de kerkdienst, staat de prediking van het woord weer in het karakter van een rechtszitting. Als u laat weten dat u niet van uw heilige eisen afwijkt, en dat u in toorn ontstoken werd vanwege onze zonden, en dat u daarom de zonde niet ongestraft kan laten. En Heere, wilt u ons ervoor inwinnen om ook dit woord bij vernieuwing te mogen horen. Al hebben wij vanmorgen ook ernstige ontdekkende woorden gehoord, maar u weet voor wie het nog een keer nodig is om deze woorden te moeten horen. Met dat ene doel. Ja, altijd dat ene doel, om een zondaar uit te drijven naar de Vrijstad. Opdat er ook vanmiddag zondaren gaan roepen, ziende wat ze verdiend hebben, ziende welk een toorn ontstoken is over de zonde, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. O Heere, en zou u dan vanmiddag in ons midden willen zijn en het woord opnieuw willen zegenen? Al zitten er misschien vanmiddag in de kerk of thuis mee te luisteren die denken, zal er ook vanmiddag nog een straal van evangelie in deze donkere woorden kunnen klinken. Maar Heere, wil het evangelie werkelijk gaan stralen, wil het evangelie werkelijk waarde voor ons krijgen, ach Heere, dan moeten we ook leren wat uw wet van ons eist en wat uw recht van ons eist. En dat u in toorn ontstoken bent en dat wij strafwaardig zijn. Heren, dat we het zo mogen zien en zo onderwijs deze middag mogen ontvangen. Heren, wilt u met uw Heilige Geest alstublieft in ons midden zijn. Want als uw Geest er niet in meekomt, ach Heren, dan gaat het ene oor in en het andere oor uit. Maar wilt u vanmiddag zorgen voor de vrucht. En geef ook uw knecht wat nodig is om dit ernstige woord na aan het hart van de gemeente, kinderen, jongeren en ouderen te leggen. En doe ons verstaan, al kunnen we het niet begrijpen, maar dat feitelijk ook deze woorden horen bij de woorden der zaligheid. Want wij moeten verlost worden van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed. En zo dragen we elkaar opnieuw aan u op, Heren. En mogen wij deze middag u dank zeggen dat u over het leven van Thomas hebt willen waken. Ach Heer, hij heeft het zo benauwd gehad. En het bloed heeft hij opgegeven, hij moest naar het ziekenhuis. En aanvankelijk was het wat anders. En nu mocht hij weer thuis zijn. Heer, u weet wat het met hem doet. Hoe dat ook voor hem een roepstem is en voor het gezin. Maar Heer, dat hij in die roepstem uw langmoedigheid mag bemerken. Ja, zelfs uw opzoekende zondaarsliefde, die het ook zegt, Tom, wend u naar mij toe en word behouden. En dat spreekt u niet alleen tegen hem, maar dat spreekt u tegen alle jongeren en kinderen, ja, tegen ons allen in de gemeente. Wend u naar mij toe en word behouden. En Heer, als u dat zegt, wilt u er toch zelf voor zorgen. Wij kunnen het elkaar niet geven. We kunnen het onszelf niet geven. Maar u bent die almachtige God die wonderen werkt. Wilt u onze jongeren dan gedenken in de branding van de tijd waarin we leven? En zou u uit genade uw koninkrijk willen uitbreiden? Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heren. In het midden van de gemeente. Ook de kerken waartoe wij behoren. En dan weet u van de spanningen en de zorgen en de zonden die daar zijn. U weet ook, Heren, dat er gemeenten zijn die zo verontrust zijn geraakt. We dragen ook de gemeente van Urk, Ebenezer aan u op, die daar iets van heeft laten bemerken. En Heren, er zijn nog andere gemeenten die verontrust zijn. Maar doe ons verstaan, Heren, dat we gezamenlijk moeten optrekken. En zou u ons dat willen schenken en de weg willen wijzen, ja, bekering willen geven. Maar niet alleen ons kerkverband, Heren, uw kerk in ons vaderland ligt verscheurd en versplinterd. En elke kerkverband heeft zijn zorgen en noden. En overal is wat. O Heer, het zou toch verdiend zijn als u uw handen zou terugtrekken van ons. En nochtans dwars door al die scheuren en breuken heen, volvoert gij uw raad. Onbegrijpelijk, Heren, maar toch doet u het. Want Heren, u staat ten diepste niets in de weg. Wij bidden u ook voor de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld, onder Jood en Heiden. En zou u het werk van zending en evangelisatie willen zegenen, ook wat er gebeuren mag in het midden van de stad Rotterdam. Ook het werk wat gisteren weer gebeurd is. En wat, als u het geeft, in de toekomst mag plaatsvinden. O, dat er ook in onze stad zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En hebt u maar weinig nodig, Heren. Een enkel woord, een enkele daad, maar u kan het gebruiken om zondaren te trekken. We bidden u voor uw bondsvolk Israël, wilt u het deksel van hun aangezicht wegnemen? Wij bidden u ook voor uw verdrukte kerk, houdt ze staande in de strijd. Heere, wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten, ook onze koning, onze koningin. Wilt u deze wereld gedenken waar zoveel nood en ellende is, een oorlog die nog steeds woedt? hongersnoden en armoede wat er is, treuraanslagen, angsten en pijnen en allerlei rampen die er in de natuur gebeuren. O Heere, de wereld zucht, de ganse schepping zucht, als zijnde in barensnood. Maar Heer, het zal niet altoos blijven, want eenmaal komt de dag dat de bazuin zal klinken van de archangel en u terug zult komen op de wolken des hemels om te oordelen de leven en de doden. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen waarop al uw kinderen zullen wonen en er zullen al uw vijanden en de vijanden van uw kerk voor eeuwig zijn verdaan. O Heere, dat er toch ook in ons midden een gegronde uitzien mag zijn naar die dag. En dat er ook in ons midden mogen zijn die bij tijden mogen zeggen: kom Heer Jezus Christus, ja kom haastiglijk. Heere, zie zo in gunst op ons van boven te neer. Verdiend hebben we het niet, maar we vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, opnieuw gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Terwijl wij gaan zingen uit Psalm 6, de eerste twee versen. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornig gloed. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Psalm 6, vers 1 en 2. slotamen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 81. En daarvan het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Psalm 81, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heere God zijn wet liet horen op de berg Sinaï, toen liet hij dat gepaard gaan met verschillende tekenen, zo hebben we samen gelezen uit Exodus 19. Op de grote berg, jongens en meisjes, daalde een zware wolk neer. En dan moet je denken aan een hele grote, donkere, zwarte wolk, zodat je de punt van de berg niet meer zag. En vanuit die wolk klonken donderslagen. En vanuit die wolk schoten ook bliksemschichten neer over de berg. En onder die omstandigheden sprak de Heere de woorden van de heilige wet uit voor het volk Israël. En waarom liet de Heere dat nou gepaard gaan met deze drie tekenen? Allereerst om zijn majesteit en heerlijkheid te openbaren. Want de dichter van Psalm 29, David, die sprak over de donder als de stem van de Heere. En dan zegt hij, de stem des Heeren is met heerlijkheid. Het spreekt ook van Gods heiligheid. Want de wet is helemaal in overeenstemming met de heiligheid en de heerlijkheid van God. En de Heere zal er ook nooit afstand van doen. Daarom blijft de wet belangrijk en openbaart hij de blijvende eis van God. Want God de Heere handhaaft zijn recht. En als ik dan denk aan dat vuur wat gezien werd, dan is het vuur in de Bijbel ook wel eens het symbool van Gods toorn. Met name als het om vuur gaat in combinatie met rook. Dan spreekt dat in de Bijbel dikwijls van Gods gramschap over de zonde. We lezen niet voor niets over de hitte van Gods toorn. En wie nu als een overtreder van de wet gaat sterven en zo voor God moet verschijnen, die moet ondergaan in het eeuwige vuur. Dat is Gods rechtvaardige straf vanwege de zonde, want God handhaaft zijn recht. En tenslotte zou ik dit willen meegeven als het dan gaat om die bijzondere tekenen daarboven op die berg Sinaï. Dan zijn het ook tekenen waar de Heer een zondaar mee wakker wil schudden. Het geweten wil openbreken. Om je geweten te doen ontwaken. Dan zijn dat tekenen die wijzen op het overtuigende werk van Gods geest, waardoor een zondaar ontdekt wordt aan zijn zonden, waardoor een zondaar zich gaat vernederen voor God, leert buigen voor het recht van God en een grote achting krijgt voor de Heere, voor zijn majesteit, maar ook voor zijn heilige wet. En gemeente, als dat nou zo is, wat zou het dan een zegen zijn als de Heere deze middag het onderwijs van zondag 4 wil zegenen. Al hoeft er dan niet een zware wolk hier in de kerk neer te dalen, en dan hoeft het niet te gaan donderen en niet te gaan bliksemen, maar dat de Heilige Geest onder het luisteren van het onderwijs van zondag 4 zo in jou en mijn hart zou werken dat we het eens worden met dit onderwijs. Opdat juist des te meer straks in zondag 5, 6 en 7 en alles wat er achteraan komt, die heerlijke zaligmaker gaat schitteren, juist tegen de zwarte achtergrond van ons verloren bestaan. We schrijven als thema boven de prediking: God handhaaft zijn recht. Drie gedachten. We staan stil bij zijn blijvende eis. In de tweede plaats bij zijn ontstoken toorn. En in de derde plaats bij zijn rechtvaardige straf. God handhaaft zijn recht. Want God is God. Dat alleen al. God is God. En daarom mag hij komen met zijn blijvende eis. En daarom is er sprake van zijn ontstoken toorn. En daarom mag hij ook komen met zijn rechtvaardige straf. God heeft de mens goed geschapen. Prachtig geschapen. De mens kon en wilde de Heere vrijwillig liefhebben en gehoorzamen. Maar ach, toen kwam daar de duivel in die slang en heeft de mens verleid tot de zonde. Toen veranderde de wil en het hart van de mens in één ogenblik. En de mens die viel in de zonde. En toen raakte de mens onbekwaam tot enig goed. En in het hart ontstond een neiging tot alle kwaad. O gemeente, wat een ontdekkende woorden toch. En elke keer weer komen ze terug. O diep vernederende woorden, dat wij mensen werkelijk niets goeds meer kunnen doen, al menen wij dat wel. En zeker nu wij zulke hoogmoedige mensen zijn geworden. En dat er dikwijls ook in ons hart iets is dat wij toch altijd weer rechtvaardiger zijn dan iemand anders. En dat we zo gebonden kunnen zijn in de banden van de hoogmoed. Wil een mens zomaar niet vallen voor die aangrijpende werkelijkheid. Er is niets goeds in de mens. Maar als de Heilige Geest je gaat ontdekken. En hij gaat vervullen wat er staat in Psalm 110. Op de dag van zijn heerkracht heeft hij een gewillig volk. Dan ga je buigen. Dan word je het ermee eens. Maar dan krijg je ook verdriet. Hebben jullie dat verdriet al, jongens en meisjes? Dat je tegen de Heer hebt gezondigd, die zo goed is. Kan toch zomaar gebeuren dat je 's avonds op je bed ligt. En mama is er niet meer en papa ook niet, die is naar beneden. Dat je zachtjes ligt te huilen. Omdat je weer een lelijk woord hebt gezegd vandaag. Is het zo in je leven? En dat je ook de Heere ootmoedig om vergeving vraagt. Doen hoor, doen. Want je kunt nog zalig worden. Weet je het nog van vorige week, gemeente? Dat ene woordje. Tenzij. Die wedergeboorte die God wil werken. Daarom kun je nog zalig worden. O, als God je van dood levend gaat maken, dan weet je dat. O, je kan er zelf helemaal niets aan doen. Het is buiten u en toch in u. Zonder ons en toch in ons. Dat is het werk van een drie-enig God. En we hebben het vorige week zondag samen overdacht aan het einde van de preek. Hoe kun je dat nou weten dat je wederom geboren bent? Nee, dan is dat niet een optelsommetje van allerlei kenmerken. Hoe dat allemaal bij het geestelijke leven hoort. Maar wanneer weet je dat je wederom geboren bent? Als die rijpe vrucht van de wedergeboorte in je leven is gaan groeien. En dat is dat je door het geloof leerde vluchten tot die ware vrijstad. En dat je door het geloof in een weg van recht in die ware vrijstad gekomen bent. Of om het zomaar eens te zeggen, als er een vereniging plaatsvindt tussen Christus en een zondaar, zoals twee handen samenvallen. Kijk, en daar zal de Heilige Geest altijd op aanwerken als hij zaligmakend werkt in je hart. En dat zal de komende zondagen duidelijker gaan worden. In de zondagen 4 tot en met 7. Als hij de weg gaat schilderen hoe een zondaar tot dat geloof in Christus mag komen, waardoor je mag weten het is niet alleen voor anderen, maar dan ook dat wonder. O, wie mag het weten in ons midden? Als dat voor het eerst werkelijk geloof mag worden in al je nood en ellende. Het is ook voor mij. Dat moment vergeet je nooit meer. als dat voor het eerst gaat werken in je ziel door Gods geest. Maar als de Heer je daar gaat brengen, dan ga je ook leren dat de Heer altijd in een rechte weg een zondaar met God verzoent. Om het met de woorden van Jesaja te zeggen, Sion zal door recht verlost worden. En daarom gaat de catechismus ook onderwijs geven over het heilige recht van God. Wat God blijft handhaven. En daarom worden wij vanmiddag door de prediker van het woord onderwezen in het recht van God. En het is mijn hartelijke wens of de Heilige Geest je op de school van hem mag brengen, opdat je van hem mag leren wat het heilige recht van God inhoudt en wat dat van ons eist. Want wat ga je dan allereerst leren? Dat God nooit afstand doet van zijn wet. Dat kan ook niet, want het is de openbaring van zijn wil. Daar zal de Heer geen afstand van doen. En daarom eist hij van ons allemaal, van jou en van u en van mij, een volkomen gehoorzaamheid aan de heilige wet. Dat gepaard gaat met een vrijwillige liefde om de Heere te dienen. En daarom eist de Heere ook om hem vrijwillig lief te hebben. Daar doet de Heere totaal geen afstand van, ook al zijn wij diep in Adam gevallen. Ja, maar doet God de mens dan geen onrecht? Om die hoge eis te blijven handhaven? De alwetende God weet toch wie wij zijn? De alwetende God weet toch dat wij nooit meer aan die volkomen eis van Gods wet kunnen voldoen? Om met een volkomen hart, met heel je ziel, met al je vermogens, al je krachten, de Heeren te lief te hebben en hem te gehoorzamen. Is het dan niet onrechtvaardig van God om van ons te eisen wat wij toch niet kunnen doen? Dat is best een vraag, vindt u niet? En misschien heb jij die vraag ook al eens gesteld en hoor je in de preek wat de Heer van ons eist. En je weet ook wel dat het niet gaat en dat het niet lukt en je bent daarbij opgevoed en je merkt het ook in je eigen leven. Ja, dat je ook wel eens zegt van ja, hoe kan God dat nou van me eisen? Ik kan dat toch helemaal niet? Het is wel de vraag hoe je zulke vragen stelt. Want gemeente, nou ga ik eigenlijk iets heel scherp zeggen. Eigenlijk iets heel pijnlijks. Maar het kan zomaar vijandschap zijn. En laten we eerlijk wezen, als je onbekeerd bent, is er eigenlijk alleen maar vijandschap in je hart. En dan vroeg of laat komt er toch iets boven in je hart dat heimelijk God de schuld geeft. Tegelijkertijd, als je de Heer wel mag vrezen, kan het ook een grote aanvechting voor je zijn. Dan kan het een beproeving voor je zijn. En dan kunnen er zelfs ook wel eens ergernissen boven komen. Jawel, ook in het leven van een kind van God. Die kan zich ook ergeren aan de hoge eis van God waar ze ook zelf niet aan kunnen voldoen. En dan kunnen er zelfs bij een kind van God wel eens beschuldigingen opkomen in de richting van de Heer. En wat geeft dat voor vrucht in het hart? Machteloosheid, wanhoop aan jezelf. Maar echt gemeente, ik ga het nog een keer zeggen. In die grote, ik ga het maar gewoon heel teer zeggen. In die grote lieve God is geen onrecht. Echt niet. God is niet onrechtvaardig. En hij doet de mens geen onrecht aan. Ook niet als hij zijn heilig recht blijft handhaven. Waarom niet? Nou luister eens wat de leerling beleidt als de onderwijzer aan hem gaat vragen. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En dan zegt de leerling, nee hij. En dan noemt hij twee dingen. 1. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. En dan het tweede. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Dus wat zegt de leerling eigenlijk? Nee, God is niet onrechtvaardig. God doet mij geen onrecht aan als hij zijn recht handhaaft. Waarom niet? Dan moet ik weer terug naar Genesis 1 en 2. God heeft mij zo geschapen dat ik het doen kon. Want ik bezat ware wijsheid. Om de verleiding van de duivel te kunnen weerstaan, dat blijkt toch ook al uit de eerste reactie van Eva op die eerste vraag van de duivel, als hij zegt, je mag toch van alle bomen niet eten? En dan blijkt dat Eva toch die wijsheid nog heeft waarmee ze geschapen is. En ze zegt, nee, zo is het niet. Van één boom mochten we niet eten. En daaruit blijkt al dat de Heer de mogelijkheid had geschapen in Eva en ook in Adam om tegen de zonden, om de zonde te weerstaan. Zo had God de mens geschapen. En daar ontbrak niets aan. Dus het onrecht is in God niet gevonden, maar de mens zelf heeft zich laten verleiden. En dan kom je bij dat tweede. Doordat hij luisterde naar de duivel, heeft hij zichzelf van die gave om te kunnen weerstaan beroofd. Daar hebt u de twee redenen. En wat een wonder als je daarvoor ingewonnen wordt, om dat eerlijk te mogen belijden op je knieën voor God met een verbroken en verslagen hart, om het oordeel van God over je leven te aanvaarden. Zoals we samen gezongen hebben, dat zijn eigenlijk best diepe woorden, gemeente, uit Psalm 119 vers 69. Om nou met een volkomen hart te zeggen, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel, ook over mijn leven, rust op de allerbeste wetten. Dat is een belijdenis. Want de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen van deze gaven beroofd. Terwijl God ons zo goed geschapen had. En die mens waar de leerling het hier over heeft. De mens heeft zichzelf. Ja, daar bent u, daar ben jij, daar ben ik. O, wij hebben onszelf beroofd van die goede gaven die we in het paradijs van de Heere gekregen hadden. Om hem werkelijk volmaakt lief te hebben en te gehoorzamen. Het was alsof we uitgerust waren met gereedschap. Heilig gereedschap om niets anders te doen dan de Heere te loven, te prijzen, te dienen en lief te hebben. Maar we hebben al dat gereedschap weggeworpen en naar de duivel geluisterd. Wij wilden niet meer de Heere dienen. Maar we zijn de duivel gaan gehoorzamen. Hij heeft ons verleid. Ja, u hoort het goed. We zijn verleid. Want de duivel die stelde de mens iets aantrekkelijks voor. Nee, niet die vrucht in de eerste plaats. Maar het aantrekkelijke wat de duivel voorstelde en waarmee de mens verleid heeft is als God zijn. En als de duivel op dat punt komt in het gesprek met Eva, dan gaat Eva er niet meer op in. Dan gaat ze er niet meer tegen in. Maar ze neemt als het ware die voorstelling in zich op en ze laat zich verleiden om als God te zijn. En terwijl die begeerte in haar ziel begint te werken, kijkt ze naar die vrucht. Ze eet en valt in de zonde. Zij begeert als God te zijn, zij gelooft de duivel. En dat deed zij moedwillig. Willens en wetens heeft de mens gezondigd. Tegen beter weten in, moedwillig wil zeggen met opzet. Met kwade bedoelingen. Gemeente, de zondeval is zoiets gruwelijks. Dat wil zeggen God van de troon en ik erop. Ja, wat zeg je daarmee? Wie van de troon? Wie? Die grote God, die boven alles staat, van eeuwigheid tot eeuwigheid, die de mens zo goed geschapen heeft, die de vader van de mens was. Een betere vader was er niet. En die wilde van de troon hebben. En wij erop, voelt u er de zondeval is. Terwijl we zo geschapen waren om hem te dienen, te loven en te prijzen. Die gave hadden wij. Maar we hebben ons van die gave beroofd. We hebben geluisterd naar de duivel. We hebben gekozen voor hem en de Heere vaarwel gezegd. We hebben hem afgezet als schepper en vader. Het was ten diepste een moordaanslag op God. Maar nou lees ik in het boek Prediker. Alleen ik zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft. Dat blijft zo, gemeente. Maar zij, de mens, hebben vele vonden gezocht. En dan zeggen de kanttekenaren, ze hebben gezondigd met boze en kwade listen. En gemeente, daarom moeten wij ophouden om te denken en te spreken dat wij het niet kunnen helpen dat het zo is. Het is onze schuld dat wij niet kunnen wat God van ons eist. Het is onze eigen schuld dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het is onze eigen schuld dat we aan Gods heilige liefdeseis niet meer kunnen voldoen. En daar kun je niks van afdoen. Hebt u dit al gezien en geloofd? Heb je het al mogen toestemmen? Gemeente, als dat naar je toe komt en het komt vanmiddag naar u, jou en mij toe, wat moeten wij daar nog zeggen? Dan is er toch geen uitweg meer. Dan kun je toch niet meer zeggen, ja, maar wat kan ik er nou aan doen? Dan kun je toch niet meer met je verontschuldigingen komen. Als de Heer duidelijk zegt, maar ik heb je goed geschapen, maar je hebt jezelf van die gave beroofd. En nu ga ik niet de eisen van mijn wet aanpassen. Ik ga er niet mee sjoemelen. En dan ga ik niet zeggen van, nou, die jongen daar in Rotterdam-Kralingen, die kan het niet meer voor elkaar krijgen. Laat ik de lat wat lager leggen. Maar dat betekent ruimte om te zondigen. Nee, zegt God, ik ben God en niemand meer. En ik blijf komen met het hoge eis van mijn liefdeswet. En ik zal er geen afstand van doen, want ik handhaaf mijn recht. En weet je wat dat inhoudt, gemeente? Dat de Heer daarom ook in toren ontstoken is over onze zonde. En dan gaan we naar onze tweede gedachte, zijn ontstoken toren. Van die mee om onder zo'n preek te zitten in een gemeente. Voel ik ook wel een beetje hoor. Maar het is wel eerlijk hè. Toch. Want wat hier allemaal staat is toch waarheid. Weet je wat zo erg is? En als u me scherp vindt moet u me eerlijk zeggen. Maar we houden ons op de been. We kunnen met deze werkelijkheden zo makkelijk en rustig maar doorleven. Ook als het hier in onze tweede gedachte gaat vanuit vraag en antwoord 10 over de toren van God. Weet u trouwens wat dat is? Jongens en meisjes, weten jullie wat dat is? Gods toren. In de staat der rechtheid, en daarmee bedoel ik dat leven in het paradijs, toen was God niet vertorend. Dat kon niet, want toen waren er geen zonden. Dus toen de zonde ontstond, ontstond er iets in het hart van God wat ervoor niet was. Toorn. En daar gaat de onderwijzer een vraag over stellen. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En dan zegt de leerling, nee, hij geenszins, want hij vertoornt zich schrikkelijk. Beide over de aangeboren en daadwerkelijke zonde. Gods toorn. Het is wel eens goed gemeend om daar deze middag eens een ogenblik bij stil te staan. De dichter van Psalm 7 die zegt, God is een rechtvaardige rechter en een God die alle dag toornt. Gisteren was zaterdag, toen heeft hij heel de dag getoornd. En vrijdag. En vandaag, en morgen, en overmorgen, daar staat het toch, Psalm 7, een God die alle dag toornt. Wat is dat? Wat is Gods toorn eigenlijk? Ik zou u vier dingen willen zeggen. Het eerste van Gods toorn is dit. God heeft een eeuwige afschuw van ongerechtigheden. En het tweede wat bij Gods toorn hoort is, hij heeft een ongenoegen tegen al het kwaad. Gods toorn is ten derde een heilige aanval op de zonde. En ten vierde is het een beweging om die zonde te straffen. Dus een afschuw, een ongenoegen, een aanval op de zonde en het straffen van de zonde. En dan komen we in de Bijbel verschillende geschiedenissen tegen waarin we heel duidelijk dat zien gebeuren. En dat Gods toorn ontstoken is. Ik denk bijvoorbeeld aan de aangrijpende zondvloed. Toen de ganse wereld onder water kwam staan. Dat het topje van de hoogste berg op aarde 3,5 meter onder water kwam te staan. En daarboven op die watermassa dreef de ark. 8 mensen bleven in leven. En de dieren in de ark. En al het andere stierf. Want de zonden waren tot de hemel gerezen. Wat dacht je van Sodom en Gomorra? Toen er vurige hagelstenen uit de lucht kwamen en heel die steden werden omgekeerd, zodat er niets meer van te zien is. Gods toorn over de gruwelijke zonde, met name tegen het 7e gebod, in Sodom en Gomorra. Maar ook in de kerk. Wat dacht u van Korach, Datan en Abiram? Die hoorden bij het bondsvolk Israël, waren besneden op de 8e dag, leefden dicht bij de offerdienst, waren de wetten onderwezen, maar ze kwamen in opstand en de aarde scheurde zich en ze gingen levend naar de hel. Dat zijn voorbeelden in de Heilige Schrift waarin je ziet hoe de toorn van God openbaar komt vanwege de zonde en dat hij de zonde moet straffen. Maar de meest bijzondere plaats waar de toorn van God over de zonde openbaar komt, weet u waar dat is?
Ben je daar wel eens geweest door de leiding van de Heilige Geest? Ben je wel eens Gethsemane geweest? Heb je wel eens door het geloof de Heer Jezus zien kruipen in die donkere hof? Heb je gezien hoe de Vader als het ware met een beker tot zijn Zoon kwam? En heb je wel eens in die beker gekeken? Wat zit daarin? Die beker is tot de rand toe gevuld met zonde. Die beker is tot de rand toe gevuld met Gods toren over de zonde. Die beker is gevuld met de vloek van de wet. En de Vader kwam in de hof van Gethsemane en reikte die beker aan zijn Zoon. En hij moest hem leeg drinken tot de laatste druppel. Zijn hier zondaren in ons midden vanmiddag, die door Gods geest in die beker zijn eigen zonde gezien heeft? Zijn hier in Kralingen mensen die het verstaan hebben: God is vertorend over mijn zonde en die beker is gevuld met de toren die God over mij moet uitgieten? En heb je gezien dat Christus vrijwillig deze beker aanvaarde? En heb je toen gezien hoe zwaar de toren Gods op hem drukte? Dat het zweet uit zijn lichaam werd als druppels bloed die op de aarde afliepen. En heeft de Heilige Geest je toen door het woord van God ook geleid naar Golgotha, waar de borg aan het kruis hing en het 3 uren donker werd, en de Heer Jezus ten volle moest ervaren wat het is om in de hel de toren van God te moeten dragen, wat in de eeuwigheid een verloren zondaar moet ervaren zonder einde, werd samengeperst in 3 uren en kwam als het ware geconcentreerd op Christus af. En moest hij ondergaan in Gods toren. En in die diepte schreeuwde hij het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar hing in de angstige duisternis een bloedende borg. Hoe groot is de toren Gods over de zonde, dat hij zelfs het liefste wat hij had naar de aarde gezonden heeft, om zijn toren ten volle te laten ontbranden aan zijn lieve Zoon. En dat vanwege uw zonden. En de leerling die hier in de catechismus aan het woord heeft, heeft er iets van geleerd. Want hij zegt: God vertoornt zich schrikkelijk. Waarover? Ja, over de aangeboren zonde. Want reeds van het uur van onze ontvangenis, vanaf de moederschoot af, zijn wij vol van de zonde. Al kun je het aan zo'n klein lief babytje niet zien, maar het zit erin. De kiemen van de zonden zitten in elk hartje dat geboren wordt. En ouders, u weet het, u hoeft het niet te leren aan de kinderen. Vroeg of laat komt het openbaar dat de kiemen van alle zonden openbaar komen uit dat hart. Dat hebben we nou geërfd van onze stamvader Adam. Dat is de erfzonde. Ze hebben het wel eens zo gezegd: je wordt niet een dief als je een keertje steelt. En je wordt geen moordenaar als je eens een keer iemand van het leven beroofd hebt. Maar we zijn dieven, we zijn moordenaars, we zijn hoeren en tollenaren. En daarom is er in ons hart de neiging om iets te doen. Zo erg is het, dat zijn de aangeboren zonden. En daarbij komen de dagelijkse zonden. Gemeente, neem nou deze dag eens. Ga nou eens eventjes ervoor zitten, hier in Gods huis en thuis als je mee mag luisteren. Wie is er vandaag geweest die niet gezondigd heeft? Zondige gedachten, een zondig woord, een zondige daad. En zo gaat het nou heel je leven. Die dagelijkse zonde. O gemeente, ik heb echt geen andere boodschap deze middag. Ik moet het preken. Zo verdorven zijn we nou. Zo onheilig zijn we nou. Zo goddeloos zijn we nou. En God weet het allemaal. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet me zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. En over al die zonden, gemeente, is Gods toorn ontstoken. Voelt u aan hoe vreselijk het toch moet zijn om te vallen in de handen van een toornig God? Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest dien recht geduchte macht der machten? Ja, dan moet ik vanmiddag eerlijk met u omgaan. En dan spreek ik onbekeerde zondaren aan in ons midden. Je bent misschien wel eens onder de indruk geraakt van Gods toren toen er iets verschrikkelijks gebeurde of dat er over gepreekt werd. Maar meer was het niet. Het ging weer over. O, wat wenste ik dat er deze middag een onbekeerde zondag werd gegrepen. En echt ging geloven, zolang ik onbekeerd ben, lig ik onder de toren van God. Daarmee ga ik naar de kerk, daarmee ga ik straks naar huis, daarmee ga ik vanavond slapen. Ik sta op, ik ga naar school, ik ga naar mijn werk, onder de toren Gods. Waarom moet ik dit zo scherp preken? Opdat je je rechter om genade gaat bidden. Opdat je zulke genade van de Heere mag krijgen, dat je wederom geboren mag worden. En dat je in die weg dat ontzaglijke grote wonder mag ervaren. Dat in Christus alleen die ontzaglijke toren is afgewend. En Gods toren in het offer van Christus tot stilte is gebracht. Nee, dit wordt niet gepredikt om je alle hoop te laten ontvallen alsof het onmogelijk is. Maar dit is nou de weg waarin de Heere wil leren dat de zaligheid buiten jezelf ligt. O ja, wel aan jezelf moet je wanhopen. Want in jezelf is het niet. Maar buiten u ligt de zaligheid in Christus. En daarom is het nodig dat dit gepredikt wordt. Onbekeerde zondaar, sta er eens bij stil. U leeft voort. Onder Gods toren. Want je bent nog buiten Christus. Dan moet ik nog een aantal mensen aanspreken. Ik weet natuurlijk niet wie dat zijn. Dat weet de alwetende God. Maar in elke gemeente, op alle tijden en alle plaatsen, ook in de tijd van de Bijbel, bevinden zich beide wijze maagden, ook dwaze maagden. Die zijn uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden. En die dwaze maagden, dat zijn de schijngelovigen. De tijdgelovigen. Die kunnen inderdaad ook een indruk van Gods toren hebben. En dan kan het wel eens zo zijn dat ze er emotioneel onder worden. En als je zo met ze spreekt, zou je nog kunnen zeggen, dat lijkt wel een vrucht van de waarachtige bekering. Maar als je verder met hen spreekt, dan missen ze toch iets. Dat is dat oprechte buigen voor Gods recht. Daar zijn ze ten diepste vijand van. En als er dan wat indrukken zijn van de toorn Gods, dan proberen ze dat wat kwijt te raken met wat emotionele aandoeningen, door wat tranen, door wat bidden, door wat goede werken. Maar feitelijk zijn ze nooit op dat plekje terechtgekomen met David die zei, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan heb je ten diepste ook de noodzaak van Christus als zaligmaker niet ervaren. Dan heb je nooit ervaren dat het in jezelf buiten hoop is. Dan heb je ook nooit in waarheid leren roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Waarom moet dat gezegd worden, gemeente? Omdat Gods woord ons eerlijk leert dat zulke mensen in de gemeente er kunnen zijn. En die heb ik voor de rampzaligheid niet over. En daarom zeg ik het, opdat je toch nog tot waarachtige bekering mag komen. Want dat is mogelijk. Want als de Heere begint te werken in je leven, en de Heere bepaalt de diepte en de mate, dat weet ik ook wel. Maar al Gods kinderen krijgen toch iets, ja iets, te ervaren van Gods toorn over de zonde. Ja, iets. Want er is er maar één die het ten volle heeft ervaren. En dat is de Heer Jezus Christus. Zoals ik zojuist heb gepredikt. Maar als de Heer je er iets van laat voelen, dan ga je toch de dichter verstaan van Psalm 116. Waar dominee Kievit van de week nog zo rijk over gesproken heeft hier in dit kerkgebouw. God heb ik lief, jazeker. Dat kon die dichter zeggen, oprecht. En dan gaat hij verklaren in welke weg hij de liefde van God ervaren heeft en de liefde tot God ontvangen heeft. En dan zegt hij, ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Daar heb je het, gemeente. Als je iets gaat ervaren van die toren van God, dan word je benauwd, omringd door droefenissen. Waarom? Waarom word je benauwd? Omdat dat ontsteken van Gods toren zo'n ontzaglijk gevolg heeft. Want wat staat er? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte, zijn rechtvaardige straf. In het boek Leviticus komen wij een aantal keren de uitdrukking tegen, zij dan hebben aan de straf van hun ongerechtigheid een welgevallen gehad. Het gaat me even om dat woordje welgevallen. Wat betekent dat? Onze kanttekenaren die zeggen, dat is een mens die oprecht bekent dat hij straf verdiend heeft vanwege zijn zonde. Kijk, daar gaat de Heer je voor inwinnen. Straf verdiend. Rechtvaardige straf. En waar wordt die straf nu in de catechismus mee samengevat? Met één woordje. Ik vind het een aangrijpend woordje. Vervloek. Dat is nou het vonnis, gemeente, wat de rechtvaardige rechter over zondaar heeft moeten uitspreken. Dat is nou die uitslag van dat gerechtelijk onderzoek. Weet je het nog van vanmorgen? Je bent niet gebleven, o zondaar, in het boek der wet om dat te doen. Je hebt Gods geboden niet gehouden. Je hebt gezondigd. Val ervoor, buig ervoor, geloof het toch. Je staat in de schuld bij God. Je kunt geen gemeenschap met God hebben. Uw zonden maken een scheiding tussen God en u. En de Heer is te heilig om gemeenschap met zondaren te hebben als die zonden er nog tussen liggen. Die zonden moeten weggenomen. In welke weg? In de weg van een straf. In de weg van een vloekwaardige straf. Ja, maar dominee, de Heer is toch ook barmhartig? Jazeker. O gemeente, als ik nu zou beginnen te prediken en de Heilige Geest zou mij woorden geven om te preken hoe barmhartig de Heer er is, komen we vandaag niet eens klaar. Ik hoef u alleen maar te wijzen op de bekering van Manasse. Daar zit die man in de gevangenis. En hij begint uit de nood te roepen om bekering. En dan staat er zo bijzonder. En God liet zich verbidden. O, dan gaat het vaderhart van God open als hij zo'n mensenkind hoort roepen uit de nood van de ellende. Hoort roepen om bekering en oprecht zijn zonde mag belijden. Want dat vaderhart van God, gemeente, is van eeuwigheid gevuld met barmhartigheid. Hij is innerlijk met ontferming bewogen over een zondaar. En daarom liet hij zich verbidden. Nou, als er één zondaar in de Bijbel getekend staat die de hel verdiend heeft, dan was het toch zeker Manasse. En als er één zondaar geweest zou zijn van wie wij het nooit hadden kunnen geloven, dat zo één nog zalig kon worden, dan was het toch zeker wel Manasse. Maar het hart van God was zo vol barmhartigheid, dat hij liefde kende tot Manasse. En ook van Manasse is het waar geworden: ik heb je lief gehad, Manasse. Ook al heb je mij op mijn vaderhart getrapt, gruwelijk op mijn vaderhart getrapt, maar ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik je getrokken. Ook van Manasse is het waar geworden: is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom zal ik zijn er zekerlijk ontfermen. Hoor je de barmhartigheid van God? Spreek de Heer. O ja, God is barmhartig, zeker. Maar let nog eens eventjes op Manasse. In welke weg heeft Manasse de barmhartigheid van God ervaren? Dat was in een weg waarin hij ook ging ontdekken dat God rechtvaardig is. Want de Heer kwam met zijn straffen in het leven van Manasse. Hij werd gevangen genomen, weggevoerd naar Babel en daar kwam hij in de gevangenis terecht. En dan lees ik in Gods woord dat de Heer hem benauwde. Dat wil zeggen, hij kwam als het ware voor Gods recht te staan en kreeg zijn leven terug en ging verstaan: het is rechtvaardig dat ik hier ben in de gevangenis. Het is rechtvaardig als morgen de koning van Syrië een van zijn soldaten naar deze cel stuurt om mij te onthoofden. Want ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ja, God is barmhartig, maar ook rechtvaardig. En pas op, gemeente, dat we deze twee eigenschappen van God niet tegen elkaar gaan uitspelen. En dat we niet gaan zeggen: God is meer barmhartig dan rechtvaardig, of er is meer rechtvaardig dan barmhartig. Nee, gemeente, God is evenveel barmhartig en evenveel rechtvaardig. Maar wil God zijn barmhartigheid betonen aan een zondaar, dan moet hij de zonden straffen. En daarom, laat ik het dan maar zo zeggen vanmiddag, heeft God voorrang gegeven aan zijn rechtvaardigheid om zijn barmhartigheid te openbaren. En dat wil die leerling hier duidelijk maken. Jawel, God is barmhartig, oneindig barmhartig, maar ook oneindig rechtvaardig. En juist vanwege die rechtvaardigheid moet hij de zonde die tegen de Allerhoogste Majesteit bedreven is ook met een eeuwige straf straffen aan lichaam en ziel. Ja, de Allerhoogste Majesteit, dat is God. Tegen hem hebben wij gezondigd. En daarom moet daar tegenover een eeuwige straf staan met lichaam en ziel. Dat is de doodstraf. O gemeente, ik weet geen woorden te vinden om te zeggen wat dat is. Ik weet het ook eigenlijk niet. Dat weten eigenlijk alleen de mensen die daar zijn. Wat zegt Gods woord erover? Laat ik het dan toch maar noemen vanmiddag. Wening en knersing der tanden. Altijd angst, altijd wroeging. Altijd benauwdheid, altijd wanhoop, eenzaamheid, nooit meer bekeerd kunnen worden, nooit meer een zegen van God ontvangen, altijd met de duivelen te zijn, o gemeente, de hoogste straf naar lichaam en ziel. Als ik dan denk aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, en ik hoor lees van die arme, van die rijke man, dat hij smeekt: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger, het vingertopje, in het water dopen en één druppeltje water op mijn tong zou leggen, want ik lijd smarten in deze vlam. Als ik dat lees, o gemeente, gemeente, wat moet het vreselijk zijn om verloren te gaan. En daarom haast u toch, want je bent nog niet op die plaats. En je bent nog op de plaats waar het evangelie wordt gepredikt. Maar ook waar scherp wordt gepredikt wat de zonde is en wat we verdiend hebben. En dan spreekt de catechismus over tijdelijke straffen. Ja, dat zijn de gevolgen van de zonde in het grote wereldgebeuren. In je kleine wereldje, ziekte, oorlog, pijn, armoede, verachtering, rouw, noem het allemaal maar op, u weet het wel. Gods woord noemt dat tijdelijke straffen in algemene zin vanwege de zonde in het paradijs. Dat is er allemaal uit voortgekomen. En waarom zendt de Heer die nu? Om twee redenen. Om allereerst te laten zien hoe erg de zonde is. Maar tegelijkertijd ook als een oproep tot bekering. Want als de Heer nou eens met zijn straffen komt, met die tijdelijke tegenspoeden in je leven, dan moet je dat nooit loszien van zijn langmoedigheid. Weet je wat langmoedigheid betekent? Letterlijk vertaald vanuit de grondtekst. Traag tot toorn. O jawel, dan is de toorn wel uit, is wel uitgesproken over je. Maar zolang je in het heden de genade bent, is er een mogelijkheid om onder die toorn vandaan verlost te worden. En daarom zijn het roepstemmen tot bekering. En laat het dan zo niet zijn dat als de Heer met zijn tijdelijke straffen komt, dat hij wel geslagen heeft, maar dat je geen pijn gevoeld heeft. Maar dat je op dat plekje terecht mag komen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht mocht leren. En toch is er een verschil wie je bent als je een tijdelijke straf krijgt. Want er zijn op aarde feitelijk maar twee soorten mensen. Mensen die nog onbekeerd zijn en mensen die wederom geboren zijn. En als de Heer nou met een tijdelijke straf komt, dan is het eigenlijk feitelijk nog een straf. Want een onbekeerde zondaar leeft buiten Christus. En dan is straf echt een straf. Al is het tijdelijk van aard en tegelijkertijd een roepstem. Maar voor Gods kinderen ligt het anders. Want die kunnen ook tegenspoeden krijgen. En die kunnen het zelfs ervaren als straf vanwege een bepaalde zonde. Maar bij God vandaan is het geen straf, maar een kastijding. Ja, dominee, zegt een jongere in ons midden, wat is dan het verschil tussen een straf en een kastijding? Dat kan ik je heel eenvoudig uitleggen. In een kastijding is de vloek weggenomen. En in een straf niet. En dan kan een kind van God een kastijding als straf ervaren, maar feitelijk is het geen straf meer, want de vloek is eruit. Hoe komt dat? En dan gaan we toch nog eindigen, tegen de zwarte achtergrond van deze woorden van deze middag, met het evangelie. Wat stond er ook alweer aan het einde van antwoord 10? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Woorden uit Deuteronomium die Paulus later gaat aanhalen in Galaten 3. Aangrijpende boodschap. Ik hoop dat u het leert geloven door de werking van Gods geest. Dit is onze toestand. Vervloekt. Als Paulus verder gaat schrijven in Galaten 3, weet je waar die dan uitkomt? Bij het kruis van Golgotha. Dat is een vloekhout. En aan dat vloekhout, gemeente, wilde Christus worden tot een vloek. Wat een wonder. Als een vloekwaardige zondaar aan de voet van het kruis terecht mag komen. En zeg: Heer, ik kan niets anders zeggen. Ik ben vervloekt. Want ik heb niet gedaan wat u van mij gevraagd hebt. Ik heb uw heilige wet overtreden. En als de Geest je dan ogen des geloofs geeft om op te mogen blikken tot hem die een vloek wilde worden voor vloekwaardigen, dan wordt aan de voet van het kruis geleerd: de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. En omdat Christus een vloek wilde worden voor zijn vloekwaardige kerk, kan God de Vader zeggen tot zijn kerk: nou zal ik nooit meer op u tonen, en ik zal nooit meer op u schelden, want al uw zonden zijn in het bloed van Christus voor eeuwig verzoend. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u hebt scherpe pijlen afgeschoten. Mogen ze treffen in harten van zondaren. Dat is toch uw werk. En Heere, als u zulke pijlen gaat gebruiken om daar een zondaarshart mee te treffen, om een zonde op deze plaats te brengen waar wij vanmiddag van gehoord hebben, dan is het toch een pijl gedrenkt in het bloed van Christus. Want Heere, u hebt een volle gebogen voor het recht. En iets ervan zullen alle gelovigen gaan verstaan en beleven. Mag dat de vrucht zijn van de prediking, Heere. Ach, misschien konden we er niet bij. Misschien vonden we het wel te moeilijk. Het kan ook zijn, Heere, dat we vanmiddag vijandschap hebben ervaren in ons hart. Zou u het alles willen verbreken, Heere? Maar dat we te midden van dat alles ook liefde mogen proeven. Want ook deze prediking staat niet op zichzelf, maar het is om een zondaar te drijven tot Christus. Mag dat dan de vrucht zijn? Heere, hartelijk dank dat we zo uw woord mochten horen en brengen. Wilt u het achtervolgen met uw zegen, dat het met ons mee mag gaan deze nieuw begonnen week in. En help ons in alle dingen die ons wachten. Opnieuw dragen we de rouwdragende familie aan u op, die aan het open graf zal staan aanstaande woensdag. Wilt u met hen zijn? Wilt u woensdagavond ook in ons midden zijn als professor Baas opnieuw onderwijs wil geven over het ware geloof en de zekerheid die daarmee gepaard gaat? Ja, Heer, wilt ook het werk van de jeugdvereniging vanavond nog zegenen en de morgenavond het catechetisch onderwijs. Ja, alles wat in het midden van de gemeente zal plaatsvinden. Doe het, Heer, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar boven alles tot de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan ten slotte zingen uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103 vers 5. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.